Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland.
Ik zag gisteren een totaal deprimerende peiling van de Washington Post. Volgens deze peiling loopt Trump met 10 procentpunten voor op Biden bij de presidentsverkiezingen, tenminste de peiling dus. Dus dat je na 4 jaar Trump denkt, kom, ja, ik geef hem gewoon nog eens 4 jaar, lijkt me echt een heel goed idee. Nou, dat kan ik dus echt niet met mijn hoofd bij. En dat belooft volgens mij niet veel goed voor Amerika en de rest van de wereld. Ik hoop ook dat Europa is voorbereid en ook in staat is om die militaire steun van Amerikanen aan Oekraïne op termijn over te nemen. Want onder Trump zal het vast anders gaan. En die verkiezingen zijn al over iets meer dan 1 jaar. Dus de tijd begint ook te dringen voor de Oekraïners. Maar goed, dit is wat er gebeurde in week 31 van de oorlog. Nou, als je kijkt naar het front, dan gaat dat nog wel jaren duren voordat Oekraïne de oorlog wint. Even voor het idee, het belangrijkste front is in de afgelopen 2,5 maand maar 15 kilometer opgeschoven. Oekraïners hebben intussen minder dan 1% van het door de Russen bezet gebied terugveroverd in die maanden. Dus ja, dat is niet veel. Maar je ziet ook dat het karakter van de oorlog verandert. Je ziet dat drones een steeds belangrijke rol spelen. Niemand is meer veilig, aan beide kanten ook niet als je in de loopgraaf zit. Maar het zijn vooral de Oekraïners die heel erg bedreven zijn geworden in het besturen van drones. Viral deze week ging een video van een kamikaze drone die vliegt door een dicht bos heen. Die zoeft tussen die bomen door en dan spotten ze een hele goed gecamoufleerde commandobunker van de Russen. En die bestuurder van die drone is dan ook in staat om die drone de bunker in te vliegen. Zeg maar gewoon door een open deur heen en dan pas te ontploffen. Het is echt ongelooflijk knap. Ik zal even een link in de show notes zetten. Maar goed, weinig ontwikkelingen daar aan het front deze week, althans. Maar die oorlog wordt ook gevoerd op andere plekken die net zo beslissend kunnen zijn. En die verschuiving van de oorlog naar de Zwarte Zee, die zet echt door. Vorige keer had ik het al over een opgeblazen onderzeeër in de haven van Sevastopol. En de afgelopen week hebben de Oekraïners het hoofdkwartier van de Zwarte Zeevloot van de Russen gebombardeerd. Nou, dat ging de Russen te ver. Misschien heb je het al gehoord. De Derde Wereldoorlog is uitgebroken. Rob de Wijk heeft toch gelijk. De meeste van ons zijn dood door kernwapens. En ja, ik zit hier in een studio met 2 redacteuren. Eentje is net dood gegaan. En bij die andere hangen ze vellen over zijn lijf. Dus ja, ik weet niet of we deze podcast af gaan krijgen. Nee hoor, natuurlijk helemaal niet. Niks, geen rode lijn voor die Russen. Allemaal gelul. Dit keer zelfs niet eens een dronken tweet van Medvedev. Ja, dit roep ik natuurlijk al 1,5 jaar. Die bom die gaat niet vallen. In ieder geval die aanslag die gebeurde opnieuw met Britse Storm Shadow kruisraketten. Vermoedelijk raakten 3 van die raketten hun doel. Er werden waarschijnlijk 8 afgevuurd. Over die raketten later meer in de podcast. En die Russen die lijken helemaal niks tegen die raketten te kunnen doen. Doet me een beetje denken aan de introductie van de HIMARS-raketten aan het begin van de oorlog. Toen overal, kan je wel herinneren, die munitieopslagplaatsen van de Russen werden opgeblazen. En nu lijken de Russen gedwongen om hun wapens verder te verplaatsen buiten de radius van die Storm Shadows. En die radius die beslaat bijna alle bezette gebieden in Oekraïne. Dus ja, waar moeten die Russen dan heen met die opslagplaatsen? Dat is een beetje een raadsel. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de oorlog. Of zoals een Rus op Telegram uitdrukte, zullen we seks hebben? Nee, dank je. Ik word al elke dag verneukt. Want ja, elke dag slaan nu raketten in op doelen op de Krim. Trouwens ook weer in Rusland, in Koersk, het vliegveld van Petersburg en helemaal in Kazan. Dat ligt richting Siberië. Dat is overigens de stad waar nu een nieuwe fabriek staat waar Shahed-drones worden gemaakt. Dus ja, misschien heeft het daar wat mee te maken. Maar ja, dat hoofdkwartier van de Zwarte Zee was natuurlijk het meest uitzonderlijke doel. Dit zou natuurlijk een van de best beveiligde plekken van de Russische militairen moeten zijn. En overal gingen beelden rond van hoe dat prachtige gebouw, lijkt me echt zo'n Stalin-paleis, de lucht in ging. En alsof dat niet gênant genoeg is, was op dat moment ook nog eens een vergadering aan de gang met allemaal Russische topofficials. Dat zal vast niet toevallig zijn. Onder de 34 doden zou ook admiraal van de Zwarte Zeevloot zitten, Sokolov. Maar vandaag verscheen wel een videovergadering van het Russische ministerie van Defensie. En ja, daar zie je wel hem in een van die schermpjes. Voor wat het waard is, dat kan natuurlijk ook geshopt zijn. Voorlopig nog een beetje onduidelijk. Verder zou ook generaal Alexander Romantsjuk zwaar gewond zijn geraakt. Hij geeft leiding aan het zuidelijke front. Op het Russische nieuws werd hier uiteraard geen enkele aandacht aan besteed. Maar dat heeft verder geen zin, want ja, die explosies werden wel druk besproken op de Russische socials. En de vraag is natuurlijk hoeveel vernedering op de Krim Poetin kan verdragen dit najaar. Want de Krim is natuurlijk zijn kroonjuweel. Gaan we verder met de Russische media. Je hoort hier Zelensky op bezoek in Canada, waar een grote Oekraïense diaspora zit. Zelensky loopt daar een zaal binnen en de zaal begint spontaan het Oekraïense volkslied te zingen. Zelensky ging ook nog langs het Canadese parlement. Daar ging het allemaal niet zo heel goed, want daar kreeg een Oekraïense veteraan van de Tweede Wereldoorlog een staande ovatie. En Zelensky en president Trudeau van Canada die deden ook mee. En die man die ovatie kreeg, dat was Jaroslav Hunka. Maar die bleek te hebben gediend in een divisie van de SS. Ik ben even in die man gedoken. Nog in 2010 hield die Hunka een blog bij over de geneugten van vechten bij de SS. Over de periode 41-43, dus toen de nazi's Oekraïne bezet hadden, schrijft hij op zijn blog: "Het was de gelukkigste periode in mijn leven. Een zorgenvrije avond met vrienden en mooie meiden en wandelingen in de stad en de geuren van het park, heerlijk." Ik denk zelf dat de Joden in Oekraïne andere herinneringen hebben aan die periode. Hij durft zelfs het lot van SS'ers met dat van de Joden te vergelijken. Want hij zegt, ja, in beide gevallen zijn ze verstoten van hun thuisland en pas na jaren verbanning konden ze weer terugkeren. Dus de Joden en de SS'ers, dat zijn lotgenoten. Tuurlijk Hunka. Kortom, een beetje onhandig van Zelensky om te applaudisseren voor deze man. Volgende week duik ik met Tommy Wieringa in die ingewikkelde geschiedenis van de SS-divisie Galicië, waar ook deze Hunka bij hoorde. Tommy en ik bezochten de begraafplaats van die SS'ers in Oekraïne. Dus dat interview met Tommy dat ik vorige week aangekondigd, maar dat verschuift een weekje, want deze week wil ik het graag hebben over het drama dat zich nu afspeelt in Nagorno-Karabach. Verder doken amateurbeelden op van Poetin op bezoek in Finland. Dat filmpje ging heel erg hard op de Russische Telegram-kanalen. Het filmpje is opgenomen aan het begin van de jaren 90. Poetin is op dat moment het hulpje van burgemeester Sobchak van Sint-Petersburg. Ja, en samen gaan ze een beetje chillen in een Finse dacha. En je ziet hem daar ja, pingpongen en een snoek vangen. Zijn vrouw Ljubmila, toen nog waren ze samen in val, die maakt die snoek ook schoon. En het is echt bijzonder, want het is een beetje het enige bewegende beeld van Poetin in deze periode, helemaal aan het begin van de jaren 90. En ja, het Kremlin doet er alles aan dat deze periode wordt vergeten. En als je die beelden ziet, dan snap je ook waarom. Want Poetin is in die beelden eigenlijk een beetje de definitie van een gopnik. Gopnik is Russische slang voor ja, mannen die in de jaren 90 gekleed waren in een hemd of in een trainingspak en dan een beetje hangen in de binnenplaatsen van Sovjetflats. Vaak hurken ze een beetje en zitten ze daar zonnebloempitten te eten. En hier zie je gewoon echt de definitie van een gopnik. Je ziet daar Poetin ja, aan het pingpongen in een hemd. En ook is hij gekleed, ja, je moet het echt even terugkijken, in een fantastisch paars-groen glimmend trainingspak. Echt 100% polyester. En volgens die bron van de video probeerde Poetin op dat moment ook de camera te ontwijken. Alsof hij eigenlijk al wist dat hij 10 jaar later president zou worden. In plaats van dus de totale nobody die hij is op dat moment. En als je die beelden ziet, zo, ja, zo ontzettend armoedig, dan begrijp je ook beter dat Poetin dus die obsessie heeft met paleizen en superjachten. Zoals het gezegde gaat, je kan een Rus uit de ghetto halen, maar je kan de ghetto niet uit een Rus halen. Uiteraard zet ik een video in de show notes. Poetin de Gopnik. Ja, is echt een handig woord voor jullie om te kennen. Leer ik jullie weer wat Russische slang. Als het koud is hebben ze ook vaak een nep leren jas aan over dat trainingspak. En hebben natuurlijk ook altijd een mail purse. De murs voor ja, sigaretten en eventueel een boksbeugel. En dan staat er zo'n autoportier open met keiharde slechte Russische popmuziek. Tatoeages op hun vingers. Dan weet je weer dat ze uit de gevangenis komen. Ja, goed, ik dwaal af. Ik wil nog even snel twee dingen delen hier. Eén is een stuk van Eva Hartog op Politico. Eva was natuurlijk vorige week de gast. Zij schreef een prachtig stuk over hoe Cubanen worden geronseld voor de oorlog in Oekraïne. Ongelooflijk. En ook zag ik een interessant interview met Kirilo Budanov. Hij is dat enigmatische hoofd van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst. Hij heeft een beetje een soort van cultstatus, omdat hij een soort sphinx is. Je ziet nooit aan zijn gezicht wat hij van dingen vindt. Hij praat ook niet zoveel. Maar voor zijn doen is hij heel erg spraakzaam in het interview. En hij heeft het onder meer over de overzeese activiteiten van de Oekraïners. Waaronder waarschijnlijk een aanslag op Wagner-soldaten in Soedan afgelopen week. Ik zet een link naar beide stukken in de show notes. Oké, en dan nog even dit. Ik ben nu het dagboek aan het lezen van Helmut Altner. Het gaat over de laatste week van de Tweede Wereldoorlog. Hij wordt dan in de strijd gegooid door de nazi's. Hij is dan 17. Ja, het is dan de tijd dat minderjarigen en bejaarden de enige zijn die nog beschikbaar zijn voor die oorlog. En die worden dan geronseld door de nazi's. En samen met een andere jongen is hij de enige overlevende van zijn compagnie als de oorlog eenmaal voorbij is. Echt ja, een verschrikkelijk verslag. En ik ben zelf ook zo bang dat Poetin dus tot de laatste man of jongen doorgaat. Hoe dan ook, om die arme jongens hoop te geven in die hopeloze strijd, krijgen ze voortdurend toespraken van Duitse officieren. En die zeggen dat er elk moment bepaalde ja, wonderwapens het front zullen bereiken. En die dus zullen zorgen voor de overwinning van de nazi's. Zoals bijvoorbeeld geweren die om de hoek kunnen schieten. Geen grap. Nou ja, die wapens komen er nooit natuurlijk. En ik denk dat dat altijd gevaarlijk is om te roepen dat een bepaald wapen of voertuig het verschil kan maken in een oorlog. Er werd ook al geroepen dit voorjaar over de tanks, notabene Duitse tanks, dat die verschil zouden maken, maar nu weten we dat die tanks een kleine rol spelen aan het front. En nu wordt het ook alweer geroepen over die F-16's. Door die F-16's zouden dan de Oekraïners de oorlog winnen. Want ik denk dat voertuigen nooit de uitkomst van een oorlog zullen beslissen in een oorlog, want dat zijn gewoon mensen. Politici, soldaten, officieren en burgers natuurlijk, die moeten het allemaal kunnen verdragen. Maar wapens kunnen wel het karakter van een oorlog veranderen. En dat geldt zeker voor die Britse Storm Shadow kruisraket. Ik had er eerder al over in de podcast. Die trouwens ook in Frankrijk wordt gemaakt onder de naam Scalp. Le Scalp. En Groot-Brittannië en Frankrijk leveren allebei dus die raketten aan Oekraïne. En de eerste keer werd die raket in juli gebruikt. Toen raakte die Storm Shadow een hotel in Berdjansk. Door Russische bezet gebied in Oekraïne. En doel was daar een Russische generaal. En daar wordt die raket dus precies voor gebruikt. Dus militaire doelen met een hoge waarde, zoals dus ook het hoofdkwartier van de Zwarte Zeevloot afgelopen week. En die raket die raakt het doel door echt een ongelooflijk ingenieus systeem. Het is geweldig uitgelegd in een explainer video op de Wall Street Journal. Ik doe hem jullie cadeau, dat stuk. Link staat in de show notes. Moet je eventjes omlaag scrollen en dan zie je die video. In ieder geval, die Storm Shadow die vliegt op GPS, maar die worden dus vaak gejamd door de Russen. Dus hij kan ook vliegen ja, naar aanleiding van de contouren van het landschap. Die scant hij dan voortdurend en ja, hij heeft dus een soort van database aan boord en dan weet hij waar die is. Ongelooflijk. Ook ontploft die hoofdlading dan pas als die raket het gebouw is binnengevlogen voor maximale schade. Dus zelfs in een schuilkelder ben je niet veilig. Dus ja, die raket is eigenlijk meer een iPhone dan een bom. Ze kosten dan ook 1 miljoen euro per stuk. Dat is dezelfde prijs dus als de iPhone 15 Pro Max. En hij is ook heel erg lastig te maken. Het Verenigd Koninkrijk die zou er maar 800 van op voorraad hebben. En dat is dus niet zoveel. En de vraag is dus hoeveel geleverd kan worden aan Oekraïne natuurlijk. Vooral als die oorlog nog jaren gaat duren. En het nog steeds onduidelijk is of de productie in Europa kan worden opgeschaald voor wapens en munitie. Helemaal met die komst van Trump in het achterhoofd lijkt me dat een heel erg goed idee. Maar goed, zoals het er nu voor staat, zijn de Russische schepen nergens meer veilig. En is Oekraïne, een land zonder marine, heer en meester van de Zwarte Zee. In 2005 reisde ik naar Nagorno-Karabakh. Dat is een enclave met etnische Armeniërs in Azerbeidzjan. Formeel maakt het onderdeel uit van Azerbeidzjan, maar de facto was het een onafhankelijk dwergstaatje. En ik zat toen in de bus uit Armenië. We reden door een hele smalle corridor die Armenië verbindt met Karabach. En ik zat in de bus naast Rita Petrosian. Zij was ballistisch deskundige van ja, het mini-leger van Karabach. En ze vertelde me dat ze haar zoon, toen hij 2 was, al een pistool in handen drukte. En ze zei tegen me, begrijp me niet verkeerd, ik wil dat er vrede komt, maar we moeten klaar zijn voor de oorlog. Nou, vorige week brak die oorlog uit. Eigenlijk begint het al in 2020, maar daar komen we zo vast nog op terug. Vorige week werd die enclave beschoten door het leger van Azerbeidzjan. Nu is er een wapenstilstand, maar de facto is het eigenlijk een capitulatie van Nagorno-Karabakh. Er is nu een enorme exodus aan de gang van die etnisch Armeense bevolking. Die zich ja, waarschijnlijk niet veilig voelen onder een Azerbeidzjans regime. Ik praat hierover verder met journalist Thomas van Lingen. Hoi Thomas.
Hoi, goedemiddag.
Hallo. Thomas was 2 weken terug nog in Kornitzor. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. In Armenië, waar de vluchtelingen op dit moment binnenstromen. Toen was er nog een blokkade op het moment dat je daar was. Kan je daar wat over vertellen? Wat behelste die blokkade precies?
Ja, zoals je net al kort benoemde, was er in 2020 al een korte maar hevige oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan om Nagorno-Karabakh. Mm-hmm. Die oorlog is toen geëindigd in een bestand, waarbij de Armeniërs in Nagorno-Karabakh het zelfbestuur mochten behouden.
Ja.
En dat corridor wat je net benoemde, dat zouden Armeniërs uit handen geven aan de Russische vredestroepen, zoals mm-hmm. ze dat heten. Mm-hmm. Waardoor in feite de Russen dan de vrije doorvoer tussen Armenië en Nagorno-Karabakh zouden toezien.
Ja.
Maar in december van het afgelopen jaar blokkeerde de Azerbeidzjan opeens die weg.
Ja.
In eerste instantie deden ze dat door in feite allemaal jongeren en studenten op die weg neer te zetten, die zich dan pretendeerden als een soort van activisten.
Mm-hmm.
Dat is een heel lang verhaal, maar die dan een soort van voorwendsel hadden van de Armenen hebben een mijn hier in de buurt die het milieu vervuilt en wij zijn milieuactivisten, dus wij gaan die weg blokkeren.
Okay.
Maar dat is natuurlijk gewoon één groot schouwspel, omdat ze daarmee wilden kijken, wat gaat de internationale reactie ervan zijn als wij ons nu niet meer aan het bestand houden en die weg gaan blokkeren.
Want die Russen die trokken toen weg, of daarna de studenten er waren, of hoe ging dat precies?
Ja, het waren allemaal jongeren die dan supergoed georganiseerd en van die matchende jassen en van dat soort spanborden en zo.
Mm-hmm.
Daar beweerden dat ze voor het milieu opkwamen, wat in een petrostaat als Azerbeidzjan heel erg eigenaardig is om dan op die ene Armeense mijn te focussen.
Yeah.
En onderzoekers konden heel snel vinden dat een boel van die jongeren bijvoorbeeld gelieerd waren aan een jongerentak van de regerende partij of zonen waren van ministers of ook functionarissen.
Ja.
Dus dat was eigenlijk allemaal één groot toneelspel wat daar plaatsvond.
Maar ik bedoel te zeggen, dus die Russen die corridor hoorden te bewaken of de veiligheid ervan te garanderen, hoe reageerden zij op die studenten op dat moment?
Nou, die reageerden daar eigenlijk helemaal niet op. In de zin van dat zij die jongeren gewoon hun gang lieten gaan.
Mm-hmm.
En dit was eigenlijk een teken voor Azerbeidzjan dat ze met deze escalatie konden wegkomen.
Mm-hmm.
Waarna ze toen een paar maanden later de volgende stap zetten door met militairen de weg te blokkeren en ook echt een grenspost op te bouwen.
Ja.
En daarmee hadden ze in feite, was alles schijn weg en hadden ze gewoon de weg, dat corridor van de Russen overgenomen. En dat de Russen alleen nog eigenlijk voor de show zaten.
Ja, waardoor de bevolking van Karabach eigenlijk zonder voedsel en medicijnen kwam te zitten, als ik het goed begrijp.
Precies, ja.
Ja,
ja precies. En de situatie liep door snel de hand dat er tekorten ontstonden, dat heel veel Karabach-Armeniërs honger lijden. En dat heeft dus 9 maanden geduurd, totdat vorige week de oorlog weer begon.
Ja, en toen die oorlog begon, toen was jij daar denk ik net weg, toch? Je zat daar vlak voor.
Klopt.
Je kwam er dus natuurlijk niet in, maar je zat in aan de Armeense kant.
Klopt. Ik was er dus 2 weken geleden, dus nog in Kornitzor.
Mm-hmm.
En Kornitzor is zeg maar een bergrug.
Mm-hmm.
En als je daar staat, dan kun je naar beneden kijken. En dan zie je daar beneden dus het punt waar de Azerbeidzjanen de weg blokkeren met een nieuwe grenspost.
Ja.
En er stond die weg ook rijen met vrachtwagens vol met hulpgoederen, medicijnen, voedsel, die er al een maand stonden en maar niet door mochten gaan.
Ja.
En wat ook opviel bij dat checkpoint was dat je dan de brug zag die de Azerbeidzjanen in handen hadden. En links daarvan was dan het Russische kampement. Dus ja. De Russen die sliepen gewoon letterlijk naast de Azerbeidzjanen daar en lieten hun gewoon hun gang gaan.
Hun gang gaan. Daar komen we zo nog op terug. Die stroom die dus toen richting Karabach ging met hulpgoederen, nu gaat er een stroom de andere kant op, namelijk ja, vluchtelingen. De bewoners van Karabach, die en masse daar weggaan.
Mm-hmm.
Weet jij iets over hoe die exodus gaat? Want het is natuurlijk chaotisch.
Ja, de laatste cijfers volgens de Armeense grenswacht zijn dat er nu al zo'n 15.000 mensen de grens over zijn overgekomen.
Van de 120.000 of zo, hè? Zoiets.
Precies, ja. Dat is grofweg 10% van de gehele bevolking van Nagorno-Karabach.
Ja.
En de verwachting is dat het uiteindelijk de volle 120.000 worden die het land ontvluchten. Omdat mensen zijn als de dood voor de Azerbeidzjanen daar.
Wat is een realistisch beeld van een Armenier die besluit gewoon om daar te blijven wonen? Wat voor leven is dat dan?
Tijdens de oorlog van 2020, toen veroverde Azerbeidzjan ook al delen van Nagorno-Karabach. Waaronder enkele Armeense dorpen in het zuiden van de regio.
Mm-hmm.
En Armeense inwoners die daar toen achterbleven, daar verschenen van later video's van op Telegram dat ze werden doodgeschoten of zelfs zelf met een mes werden onthoofd. Dus Azerbeidzjaanse soldaten die gingen echt als beesten de keer op de achtergebleven Armeniërs. En ja, dat heeft nu echt heel erg de schrik erin gejaagd dat de mensen nu niet gaan afwachten of hun ook datzelfde lot te wachten staat.
Ja, dat snap ik. Je deelde ook een ongelooflijk mooi beeld, of ja, mooi en verschrikkelijk beeld van een huwelijk dat nog werd gesloten in Stepanakert. Misschien wel. Ja, het laatste huwelijk op een plek waar ze al 2000 jaar zitten. Weet jij iets meer over die foto?
Dat is een van de laatste huwelijken. Daar is getrokken voordat zowel een bruidspaar als de priester van de kerk er vandoor gingen.
Tja.
En Stepanakert wordt ook een beetje gezien als
de hoofdstad van Karabach.
Misschien ook in Karabach ging ze al geheel. Was toch een beetje ook het heilige land voor Armeniërs. Dus een beetje hun Jeruzalem. Hmm. Dus dat ze dat er nu achter moeten laten, dat is echt een heel groot verdriet. Dat is een trauma waar ze nog generaties mee te kampen hebben.
Ja.
Zoals je zegt, ze zitten daar al volgens historici sinds naar schatting het jaar 200 voor Christus.
Ja.
Dus al ruim 2000 jaar. En dat ze dan nu in een paar dagen tijd worden eigenlijk helemaal, komt er nu een einde aan.
Ja, ongelooflijk. Thomas, denk je dat deze ramp te voorkomen was geweest?
Ik denk dat het wel dat niet zo hoeven eindigen inderdaad. Of het volledig te voorkomen was geweest, weet ik niet.
Mm-hmm.
Maar Azerbeidzjan is een belangrijk handelspartner van het Westen.
Ja.
Vanwege de gasdeals die we met ze hebben. Dus,
vooral omdat Rusland nu weg is gevallen.
En, precies, Europa had wel veel daadkrachtiger kunnen optreden tegen het Azerbeidzjaanse regime, door bijvoorbeeld te dreigen met sancties of het opschorten van dat soort gasakkoorden. Iets wat gewoon helemaal niet is gebeurd de afgelopen tijd, tijdens die blokkade en voorheen. Daarnaast zitten natuurlijk ook de Russen in de regio, maar het lijkt er eerder op dat de Russen hier medeplichtig zijn aan die zuivering die we nu zien.
Mm-hmm.
Omdat de Russen de Azerbeidzjanen gewoon laten doen wat ze wilden.
Eigenlijk al sinds 2020, wat je net zei.
Precies. De Russen hebben ook de Azerbeidzjanen gewoon gefaciliteerd in het blokkeren van die weg. En in Armenië wordt het nu heel erg gezien als een soort van wraakactie voor dat Armeniërs zich steeds meer wordt los te rukken uit de Russische invloedssfeer en richting het Westen beweegt.
Ja.
Gisteren was er bijvoorbeeld een statement van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken over Nagorno-Karabach.
Mm.
Maar in dat statement stond eigenlijk alleen een waarschuwing gericht naar Armenië, van dat Armenië er niet moet aan denken om de eeuwenoude broederschap tussen Russen en Armeniërs te verbreken en op zoek te gaan naar nieuwe vrienden in het Westen. Dus
ja.
Over Nagorno-Karabakh zelf werd eigenlijk niet gesproken daarin.
Het lijkt er ook op alsof er misschien een soort van gekke revolutie komt waarbij pro-Russische politici aan de macht komen.
Ja, dat is heel erg de vrees inderdaad. Er zijn de afgelopen dagen allemaal protesten geweest in Yerevan tegen de Armeense overheid. En die protesten worden georganiseerd door de pro-Russische oppositie eigenlijk. En de pro-Russische oppositie, dat is eigenlijk het oude regime wat toen in een volksrevolutie van 2018 omver is geworpen. En wat ook een heel zorgelijk signaal is, dat nu opeens al dat soort pro-Russische vloggers opduiken in Yerevan.
Mm-hmm.
Zelfs soort figuren die je altijd in de Donbass ziet, zoals mm-hmm. een Boris Gonzo en een Patrick Lancaster. Die verschijnen ook allemaal in Yerevan en zijn bij die protesten. Dus het lijkt bijna een soort van gecoördineerde actie tegen de Armeense premier Pashinyan vanwege zijn toch wel poging om het land te democratiseren en wat meer richting de westerse invloedssfeer te bewegen.
Als ik het even kritisch bekijk, je zou het ook kunnen omdraaien in plaats van te zeggen het is, de Russen hebben de schuld. Je zou ook kunnen zeggen, hey, hebben de Armeniërs vanaf de jaren 90 niet een soort van pact met de duivel gesloten door Rusland als bemiddelaar te bestempelen en ook een beetje als hun beschermheer te beschouwen. Misschien hadden ze ook geen keuze hoor, maar is dat niet ook een grote strategische fout geweest van die Armeniërs?
Ja, zeker. En dat heeft Pashinyan, de Armeense premier, laatst ook zelf open toegeven. Dat heeft gezegd van de grote fout in onze moderne geschiedenis was dat we ons volledig afhankelijk maakten van de Russen.
Ja.
En Pashinyan probeerde zich wat meer los te maken daarvan door te zoeken tot de Verenigde Staten, tot Frankrijk. Pashinyan stuurde zelf zijn vrouw naar een conferentie in Kiev toe, een paar weken terug.
Ja.
Iets waar de Russen echt woedend over waren.
Heel gehad, ja.
En maar het zijn dus juist de huidige pro-Russische oppositie die het tot 2018 vanaf onafhankelijkheid voor het zeggen heeft gehad.
Ja.
Die het land zo afhankelijk hadden gemaakt van Rusland. En dus nu Armenië feit de huidige regering de schuld geven van de rommel die ze zelf hebben veroorzaakt.
Ja, ik snap het. Niet alleen spannend in Karabach, niet een drama in Karabach. Ik hoop dat er ook veel aandacht voor blijft in de westerse pers, maar dus ook heel onrustig in Armenië. Thomas van Lingen, mag ik je bedanken voor het gesprek?
Graag gedaan.
Volgende week verschijnt een stuk van Thomas over zijn bezoek aan Karabach, of tenminste aan Armenië natuurlijk, in de Groene Amsterdammer. Ik zal dan uiteraard een link in de show notes zetten. Dit was het voor nu. Nog eventjes, ik was gisteren te gast in de YouTube-show van Frankie en Koen. Je weet wel, die mannen die patat uitdelen in Oekraïne. Ze waren al eerder te gast in de podcast, tenminste Frankie. Ze hebben een wekelijkse talkshow met de naam Ukraine Inside in een echt uberprofessionele studio. Ik wist niet wat ik zag, midden in een industrieterrein in Vught. Ze hebben ook gasten uit Oekraïne. Het is echt kijken waard. Ik zet een link in de show notes. Verder is het volgende week Bamigo-tijd. En dat betekent dat ik een vraag behandel van een luisteraar die vervolgens een kledingpakket van Bamigo wint. Wil je nou meedoen? Stuur je vraag naar voordatdebomvalt@tonymedia.nl. E-mail staat ook in de show notes. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.